Exodus 17, vanaf vers 1, waar staat: Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin, op het bevel des Heren, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeide: Geeft gij lieden ons water dat wij drinken? Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij, waarom verzoekt gij den Heren? Toen hij het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of ze zullen mij stenigen. Toen zei de Heer tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht des volks, en neem met u uit de oudsten van Israël, en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloegt, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: Is de Heere in het midden van ons of niet? Tot zover. Het zal in één keer duidelijk zijn, denk ik, dat deze geschiedenis rechtstreeks te maken heeft met de voorgaande uit Exodus 16. Want in de voorgaande hebben wij te maken met het brood, het welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. En in dit gedeelte hebben we vanzelfsprekend te maken met het water, het welk de Heer u lieden te drinken gegeven heeft. Al staat de uitdrukking daar natuurlijk niet letterlijk zo. Maar die dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen en hebben eigenlijk ook min of meer dezelfde betekenis. Want het brood dat uit de hemel is nedergedaald, het welk de Heere te eten gegeven heeft, is uiteraard het type van Christus zelf, van het leven wat er is in Christus. Het heet dan ook het brood des levens. En zo hier in Exodus 17 hebben we het water, wat uiteraard een beeld is, eveneens van de Heer Jezus Christus, die het woord Gods is, want daar is het water in ieder geval een beeld van. En daarmee is het een beeld van het leven, wat inderdaad in Christus geschonken wordt aan ieder die tot hem komt om van hem te drinken. En het water heet dan het water des levens, zoals het brood heet, het brood des levens. We vinden deze twee dingen hier naast elkaar, brood en water. We vinden ze ook naast elkaar later in het Johannesevangelie, waar we in Johannes 6... waar we in Johannes 6 het brood des levens vinden met een uitgebreide toelichting. En in Johannes 4 en 5 en later in 7 geloof ik ook nog eens een keer, vinden wij het water des levens. En ik moet eigenlijk zeggen gewoon Johannes 4 en 5 min of meer, want vervolgens is het zo dat in het Johannesevangelie natuurlijk uitgebreid over water gesproken wordt, al vanaf het eerste hoofdstuk. En dat is vanzelfsprekend, omdat juist en vooral in de eerste plaats het water een beeld is van het woord Gods, namelijk Christus. En dat is precies het thema van het Johannesevangelie, namelijk Christus die het woord Gods is en die dus voorgesteld wordt in de vorm van water. De typologie is dus een tamelijk voor de hand liggende. En brood en water horen dus ook inderdaad bij elkaar. Aardig is dan dat van het water des levens het beeld wat meer bekend is, mag ik wel zeggen. Want wij kennen het water in ieder geval als het water en geest waaruit de mens moet wedergeboren worden. Ja, dat is hier ook Johannes dus, Johannes 3, ik kan niet missen. Wij kennen het water waarvan men moet drinken en waarvan men nimmer meer zal dorsten in eeuwigheid uit Johannes 4, om maar eens wat te zeggen. En we kennen het water wat voort zou komen uit het binnenste van de Messias, uit Jesaja trouwens, maar in ieder geval uit Johannes 7 is het, geloof ik, als ik het goed heb. Het gaat dus om een inderdaad bekend beeld. Bovendien kennen wij het water ook uit vele liederen, waaruit maar weer mag blijken dat het inderdaad een bekend beeld is. Het water des levens om niet dat God uit genade u biedt, maar dat is uit de bundel van Johannes de Heer, zoals u begrijpt, enzovoorts. En we kennen de rivier des levens, het water des levens, de heilstroom, of hoe het allemaal maar heten mag. Want het beeld is in, laat ik zeggen, ons evangelische jargon doorgedrongen. Hè? We gebruiken de meest vreemde Nederlandse woorden, maar we zijn eraan gewend, omdat ze inderdaad aan de schrift ontleend zijn. Het beeld blijft dus duidelijk, want in Johannes 16 hadden we te maken met de brood des levens. Het blijkt in het bijzonder een beeld te zijn van het woord dat God gesproken heeft in en door de Heer Jezus Christus. Het woord dat is vlees geworden heeft onder ons gewoond. Hij die dus dat leven en dat levende woord is. En we spreken dus over Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. We spreken dus inderdaad over het leven wat gegeven wordt op grond van de dood en opstanding van Christus. Vandaar komt het op neer. En hetzelfde moet dan ook het geval zijn uiteraard met Exodus 17, waar sprake is van het water. Dat water moet eveneens een beeld zijn van het evangelie, de prediking namelijk van het nieuwe verbond en van het leven wat er inderdaad is door de opstanding van Christus. Daar gaat het teken dus over en daarmee is het meeste eigenlijk al gezegd. Ik kan het dan niet meer vergeten. Dan probeer ik maar, ik blijf wel altijd optimistisch, ik probeer me weer de draad op te nemen, gewoon in Exodus 17, de geschiedenis zelf. Waar staat in vers 1, daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin. Dat was de plaats waarin wij te maken kregen met het manna in het voorgaande hoofdstuk. Op het bevel des heren en ze legerden zich te Rafidim. In de werkelijkheid waren er nog wel plaatsen tussen, maar die worden hier niet genoemd. Wellicht hebben we het daar ooit nog eens over, maar in ieder geval was dat vanavond niet de bedoeling. Zij legerden zich te Rafidim, waar geen water was voor het volk om te drinken. En dat is natuurlijk geen voor de hand liggende plaats om daar zich te legeren. Het punt blijft natuurlijk altijd dat men zich slechts legert, zich vestigt, dan wel tijdelijk vestigt, juist en vooral op de plaatsen waar water is. Zonder water immers geen leven. Zodat een reis door de woestijn per definitie een reis is van de ene, hoe heet zoiets, het Nederlands watergat, is dat het woord? Ik heb wel eens gezegd waterplaats, maar dat schijnt wat anders te betekenen. Hè? Nou ja, de waterhole zeggen de Engelsen dan. Hè? Van de ene watergat of zo, drinkplaats of zo, naar de andere. Want daardoor wordt dan meteen ook de route bepaald, zodat het heel opmerkelijk is dat men hier terechtkomt op een plaats waar helemaal geen water is. Maar dat dient natuurlijk allemaal dit doel, want dit teken is inderdaad een belangrijk en bovendien ook inderdaad bekend teken wat later in het Nieuwe Testament nog eens opnieuw wordt aangehaald. En ik moet er meteen bij zeggen, voor ik het vergeet natuurlijk, dat dat het volk Israël later nog eens een keer op dezelfde plek komt. En daar herhaalt dit teken zich, min of meer. In ieder geval, dan krijgt men ten tweede male water uit de rots. Daar ben ik dus nog niet aan toe, want Israël is zover nog niet hier. Maar niettemin, we krijgen het verhaal dus min of meer nog een keer in nummer 20. Waar men op dezelfde plaats komt, dezelfde plaatsnaam ook, dezelfde berg. En weer wordt daar de berg geslagen. Wist u het niet? Nee, nooit gehoord? Het is bijzonder interessant. Dan laat ik het dan maar opzoeken ook eigenlijk meteen. Zullen ze maar naast leggen. Ja, het is ook bijna onmogelijk om die gebeurtenissen los van elkaar te bespreken. Dus. Dat is het gedeelte van nummer 20 vanaf vers 2, waarboven staat de wateren van Meriba. Maar die naam wordt hier in Exodus 17 al gegeven. En daar is hetzelfde probleem natuurlijk. Waar staat in vers 2 van nummer 20 dat er geen water was voor de vergadering? En in vers 3, het volk twistte met Mozes en ze spraken, och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Want het heeft weinig zin om jarenlang de woestijn door te trekken en dan alsnog om te komen van de dorst. Dan had men dat laatste had men dus beter aan het begin kunnen doen, hè? Omkomen van de dorst, dan maar meteen. Dat zou de moeilijke woestijnreis besparen. Zo is dat nou eenmaal. En dat zeggen zij dan ook. Met hetzelfde verhaal, waarom zijn we uitgegaan uit Egypte? Precies hetzelfde wat we in Exodus 17 ook lezen, staat hier in nummer 20 vers 5. Hè? Waarom hebt gij die ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, nog van vijgen, nog van wijnstokken, nog van granaatappelen. Dat is natuurlijk spot, omdat dit eigenlijk de beschrijving zou moeten zijn van het beloofde land. Want dat zou een plaats zijn van zaad en van vijgen, van wijnstokken. Onder zaad verstaan wij dan uiteraard de tarwe en de gerst. Hè? Dan heb je bijna het rijtje compleet. Tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. De wilde honing wordt alleen niet genoemd. Maar dan, als dat er ook nog bij zou staan, zou het een complete beschrijving zijn van het beloofde land waarheen men onderweg is. Maar hier staat, dit is het niet. Nee, dat was het ook niet. Hoewel, in een andere zin was het dat eigenlijk en voorlopig wel. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. In elk geval zegt de Heer tot Mozes in vers 8... Neem die staf... Die staf staat er nu gewoon. En Mozes nam die staf... En staat dan in vers 9... Neem die staf, het is namelijk de bekende staf... Bekend dan ook uit Exodus 17. Want daar zei de Heer in vers 5... Ga voor het aangezicht des volks... En neem met u uit de oudste van Israël... En neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg... En ga heen, enzovoort. En dan staat er... Gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan. En hier in nummer 20 zegt de Heer... Neem die staf en verzamel de vergadering... Gij en Aaron, je broeder... En spreek tot de steenrots. Dat wil zeggen, er staat niet sla de steenrots... Maar er slaat... Spreekt tot de steenrots. Dat is eigenlijk het enige verschil als het er nog helemaal over gaat... Spreek tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hen water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en haar beesten drenken. Nou, dat komt dus ook overeen verder met Exodus 17. En dan staat er in vers 9, toen nam Mozes de staf voor het aangezicht des Heren, die hij ook uitdrukkelijk mee had moeten nemen, maar waarmee hij niets had moeten doen, hij had gewoon moeten spreken tot de steenrots. Zo van steenrots open, nu of zo gewoon, hè, en dan komt er water uit, hè. Ja, ik weet niet wat hij had moeten zeggen, er staat er niet bij. Dat maakt ook weinig meer uit, hij zei namelijk niks, hij sloeg de steenrots. Er staat er, toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had, en dan vers 10, en Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zei tot hen, hoor toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor ulieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Daar stop ik even, want de vertaling met tweemaal is heel aardig hoor, in vers 11. Hij sloeg de steenrots tweemaal, maar dat had moeten zijn. Hij sloeg de steenrots ten tweede male. Hij sloeg niet tweemaal, hij sloeg nu voor de tweede maal. Hij had de steenrots namelijk alles geslagen, maar dat was in Exodus 17. Dus hij sloeg voor de tweede keer. Hij sloeg de steenrots voor de tweede keer met zijn staf. En er kwam veel waters uit. In Exodus 17 is gewoon sprake van er zal water uitgaan. En dan staat er gewoon Mozes deed al zo en verder staat er niet. Dat betekent dat er water uitkwam. Maar hier staat er kwam veel waters uit zodat de vergadering dronk en haar beesten. Dus niet alleen het volk maar ook de beesten. Staat er. En dan vers 12, meteen in nummer 20 dus nog, vers 12. Derhalve zei de Heer tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt dat gij mij heiligt voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welke ik hun gegeven heb, zodat je maar weer ziet dat Mozes hier iets deed wat niet de bedoeling was, netjes gezegd. Dat wil zeggen, hij moest spreken tot de steenrots en in plaats daarvan sloeg hij de steenrots. Er kwam dus wel water uit, dat wel, maar van Mozes zelf wordt gezegd dat hij, en van Aaron trouwens ook, dat zij Israël niet zouden brengen in het land het welk de Heer hun gegeven had. En dan staat er, dit zijn de wateren van Meriba, dat de kinderen Israëls met de Heer om getwist hebben en hij werd aan hen geheiligd. Dus het krijgt weer dezelfde naam. Het is precies dezelfde soort gebeurtenis, zal ik maar zeggen, maar het is een belangrijk verschil. De eerste keer werd er als geslagen, dat was goed. En toen Mozes de tweede keer ook zou doen, was het niet goed. De Heer had ook wat anders gezegd. En daarmee is de betekenis helemaal duidelijk bepaald. Vooral als we het contrast tussen deze twee gebeurtenissen zien. Maar goed, daar hebben we het nog over. Het is in ieder geval voldoende om te zien dat het inderdaad niet om dezelfde gebeurtenis gaat. En dat is wel van belang, want er wordt dikwijls geredeneerd dat het in wezen om hetzelfde gaat. Dezelfde gebeurtenis en dat alleen het verslag wat in de war geraakt is en de volgorde wat door elkaar geraakt is. Maar uit het verschil blijkt wel degelijk dat het gaat om twee totaal verschillende gebeurtenissen die weliswaar wat verband met elkaar houden, maar niettemin zijn ze niet volledig identiek. Daar hebben we het dus nog over, maar ik ga terug naar Exodus 17, waar men komt in de woestijn Rafidim, niet eens woestijn, zo heet het niet eens. Het heet gewoon, zij legerden zich te Rafidim en daar was geen water, staat er. De naam Rafidim is een beetje lastig te vertalen, omdat er vele mogelijkheden zijn. Dus de betekenis daarvan is bepaald niet voor de hand liggend. Het enige wat je nog kunt doen, is de diverse mogelijkheden bij elkaar optellen en dan krijg je op zich al een heel verhaal. Ja, Want de meest verschillende vertalingen zijn daarvan. Ik heb ze uit moeten zoeken. Nou, ik heb het gedeeltelijk laten doen, laat ik u dat erbij vertellen. Maar in ieder geval wordt de term vertaald met uitspreiding en dus met vlakte. Een uitspreiding, dat is het eigenlijk letterlijk, maar in de praktijk betekent dat dan dus een vlakte. Ik heb zelfs gezien dat het bij gelegenheid vertaald is met een vloer. Niet helemaal hetzelfde woord, maar dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval een vlakte, geen verheffingen. Het is een vlakke plaats met daarbij kennelijk dan toch deze berg, Horeb. Maar daar hebben we het nog over. Een vlakte aan de andere kant wordt dezelfde term vertaald met zwak worden. Ik heb zelfs letterlijk gezien verschrompelen. Of verdorren. Komt hetzelfde neer. Iets wat verschrompelt, verdort. En de algemene gedachte is zwak worden. Kracht verdwijnt. En in de praktijk betekent dat het water verdwijnt. En dus dat leven verdwijnt. Verdwijnt zwak worden. Maar aan de andere kant, hetzelfde begrip wordt op andere wijze vertaald met precies het tegenovergestelde, namelijk met genezen. Helen. Rafa, bekend woord trouwens. Dus het is aan de ene kant zwak worden en aan de andere kant genezen. En het aardige is dat het begrip zwak worden of verdorren in de Bijbel speciaal wordt gebruikt in verband met handen. Die zwak worden dan wel verschrompelen. Verdorren heet dat in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament heet dat gewoon dat de handen zwak worden. De handen slap worden, die uitdrukking kent u toch, hè? Toch? Ja, in het Nieuwe Testament heet het verdorren. Hoewel dat er maar één was die verdorde. Verdord was, eigenaardig genoeg. Maar ja, dan laat ik daar nog maar niet verder op ingaan. We hebben het al zo vaak over hetzelfde onderwerp. En toch? Er was maar één die verdorde, de andere niet. Nou goed, daar zullen we niet verder over hebben. Maar die verdorde hand werd ook genezen. En wat de slappe handen betreft, daarvoor wordt altijd gezegd dat ze weer sterk zouden worden enzovoorts. En dat ze dus zouden genezen. Het aardige is dat de term rafa voor genezen of helen ook speciaal gebruikt wordt in verband met handen. In het bijzonder dus dat de handen weer sterk worden dan wel genezen worden. Beide termen worden trouwens ook gebruikt, dacht ik, in verband met het bloed, het leven dus eigenlijk. Wat zwak wordt. Maar beide dingen tegelijkertijd. Zodat er tegelijkertijd sprake is. Aan de ene kant zal ik maar zeggen van zwak worden. Aan de andere kant van genezen. Dat maakt niet zoveel uit. Want in deze plaats hier in Rafidim, om het maar zo te zeggen, daar vinden we beide dingen ook. Hè. We vinden namelijk eerst dat Israël zwak wordt. Er is geen water. Er is geen leven. Terwijl vervolgens wel degelijk leven komt. En voor zover er dus slapte of zwakheid was, kwam er wel degelijk kracht. Namelijk genezing. Beide dingen min of meer gelijktijdig. Hoe je die dingen naast elkaar kunt zetten en gelijktijdig kunt toepassen, dat is niet zo moeilijk. Want in onze tegenwoordige bedeling, in onze dagen van het Nieuwe Verbond, worden beide begrippen tegelijkertijd toegepast. Namelijk aan de ene kant is er sprake van verschrompeling, verdorring, verzwakking enzovoorts vanwege ongeloof. En aan de andere kant is er juist sprake van genezing. Om het dan maar eenvoudig te houden deze keer. In Romeinen 11 vinden we inderdaad beide dingen naast elkaar. We vinden namelijk aan de ene kant het feit dat Israël, want zo wordt het daar genoemd, gestruikeld heeft. Nou, Israël. Maar in ieder geval, daar gaat het over. Laat ik het zo zeggen, zeker over Paulus' broeders naar het vlees. Ze zijn gestruikeld, ze zijn gevallen enzovoorts. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat juist hun val, hun struikeling geworden is tot rijkdom der heiden, tot rijkdom der wereld of tot zaligheid der wereld of hoe het allemaal maar heten mag. Beide dingen tegelijkertijd. En eigenlijk is het zo dat ook beide dingen tegelijkertijd op Israël worden toegepast. Maar dan wordt het weer iets ingewikkelder van. Aan de ene kant, laat ik dan zo zeggen, een deel van Israël wat inderdaad ongelovig is en daardoor struikelt en onder een vloek terechtkomt in feite. Terwijl aan de andere kant sprake is van een deel van Israël wat niettemin juist gezegend wordt of zelfs genezen wordt. Maar beide dingen kunnen inderdaad goed samenvallen. En hoe dan ook, ze vallen samen aan het begin van onze bedeling. En daar gaat het altijd over. Hoe dan ook, de tekenen in de Bijbel spreken altijd over hetzelfde. Ze spreken namelijk altijd over dat het oude verbond beëindigd zou worden. En dat op een of andere wijze het nieuwe verbond zou aanbreken. Op welke wijze, dat hangt van de aard van zo'n teken af. Maar het principe blijft altijd gelijk. Het spreekt altijd over het einde van het oude verbond. In het bijzonder door de dood van de Heer Jezus. Het einde der wet dus. En daarna het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat kan dan een heleboel verschillende toepassingen hebben, overigens. Want het kan dan verband houden met de roeping van de gemeente in onze dagen. Het kan ook verband houden met de openbaring van het koninkrijk en de roeping van Israël en de volkeren uiteraard straks in de toekomst. Maar dat doet nou verder niet de zaken. Dat gaat in ieder geval altijd over hetzelfde. En de overgang van het oude naar het nieuwe verbond brengt met zich mee aan de ene kant de val, althans de officiële struikeling van het officiële Joodse volk. En aan de andere kant is er juist sprake van grote zegeningen, in het algemeen dan, zeg ik het maar weer, voor de heidenen, met als resultaat het ontstaan van de gemeente. De ene Ami wordt Lo-Ami, om zo te zeggen, en Lo-Ami wordt weer Ami, of wordt juist Ami, het is mooi hoe je dat zegt. Hè. Er zijn vele manieren om dat te zeggen, maar ik moet ze allemaal toelichten, dat doe ik nou liever even niet. Maar gaan we om het principe. Tegelijkertijd, aan de ene kant een vloek, aan de andere kant zegening. En zit in deze plaatsnaam, Rafidim, ook inderdaad opgesloten. Je moet trouwens, denk ik, ook meteen verband leggen met die andere vlakte die wij kennen. Rafidim is immers uitspreidingen, een vlakte, waar aan de ene kant sprake is van, zeg maar, dood, zwakte of verschrompeling. Gebrek aan water. En de andere kant juist is er sprake van genezing of van leven. Wel, zo'n vlakte kennen wij in de Bijbel nog minstens één keer. Die zou je gewoon uit je hoofd moeten weten. Dat is die van Ezechiël 37. Een grote vlakte. Nee, er worden andere woorden gebruikt, maar dat doet er niet toe. Niettemin een vlakte die vol ligt met dorre, droge, er is geen water dus, hè? Dorre doodsbeenderen. Zodat u ziet dat droogte in principe hetzelfde is als de dood. Dus geen water en dus geen leven. En dan is de vraag uiteraard aan de profeet. Zullen deze beenderen levend worden? Nou, het leek hem niet waarschijnlijk. Maar hij brandde zijn vingers niet en zei dus. Gij weet het, Heer. Heel handig. En inderdaad, de Heer legde toen uit hoe het dan precies zat. En dan blijkt inderdaad dat deze vlakte weliswaar een dorre, droge vlakte is. Verschrompelde beenderen, om zo te zeggen. Maar niettemin, er zal wel degelijk leven ontstaan. Er zal wel degelijk leven komen. Er komt namelijk de geest. Er had net zo goed kunnen staan dat er water zou komen. Maar in plaats daarvan staat, want het waren dorre doodsbeenderen die tot leven zouden moeten komen. Maar in plaats daarvan staat er dat de Heer zijn geest zou geven. En dat dus de beenderen op een of andere wijze levend zouden worden. Waarna wij moeten vaststellen dat de profetie die dan volgt, iets verderop trouwens, in Ezechiël 37, wordt toegepast op de bekering, het herstel en de terugverzameling van alle 12 stammen van Israël. Straks in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk, dat kan niet missen. Het neemt echter niet weg dat dezelfde profetie ook wordt toegepast op de roeping van de gemeente in onze dagen. In ieder geval ook uit alle 12 stammen van Israël en de nodige heidenen. Maar dat geldt ook voor de toepassing van dezelfde profetie op de wederkomst van Christus en de openbaring van het koninkrijk. Dan wordt het ook toegepast op alle 12 stammen van Israël en de nodige overige heidenen, om het zo te zeggen. Dus dat maakt weinig uit. Het spreekt in ieder geval over het nieuwe verbond. En het gaat erom dat op die plaats waar de dood heerst, waar geen water is, dat er niettemin toch leven dan wel geest. En zegt dus maar water zal komen, want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, ik hoop niet dat ik die profetie hoef te bespreken nu, hè. Maar het woord Rafidim legt daar verband mee. Vlakte, dorheid en toch genezing. Alle drie bij elkaar. Nou, dan laat ik het dan maar even bij. Nou, ik laat het er niet bij. Ik neem meteen even vers 6, want daar staat, zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Nou, Horeb wordt ook op verschillende wijze vertaald, afhankelijk van waar de naam dan wel het woord gebruikt wordt. Maar in het algemeen betekent het gewoon opdrogen. En daarvan afgeleid wordt het vertaald met vernietigen, vernietiging. Maar zelfs wordt het ooit een keer vertaald met een zwaard. Maar in alle gevallen betekent het gewoon dat het leven verdwijnt. En daar gaat het maar om, hè. Zodat de naam Horeb voor een deel althans synoniem is met de naam van Rafidim. Dat veronderstelt droogte namelijk. Sommigen vertalen het dan ook gewoon met woestijn. Omdat ze vinden dat een woestijn ook een droge plaats is. Het is altijd interessant om te zien hoe de diverse naslagwerken, zal ik maar zeggen, waarin men de Bijbelse namen vertaalt, hoe die allemaal verschillende vertalingen geven. En met een beetje moeite kun je zien dat het uiteindelijk toch allemaal hetzelfde is. Dikwijls. Maar niet altijd, maar in vele gevallen wel. Dat is hier ook zo. In ieder geval droogte. opdrogen en dus vernietiging of een zwaard of wat het allemaal maar zijn mag. De betekenis daarvan, de betekenis van Horeb, ligt natuurlijk erg voor de hand. Niet zozeer vanwege het Hebreeuwse woord als zodanig, maar vanwege de toepassing van de term als eigen naam in de Bijbelse geschiedenis. Horeb is immers namelijk gewoon de berg of het gebergte waarop de wet gegeven wordt aan Israël. En de termen Horeb en Sinaï zijn dan ook synoniem. Soms heet het Horeb, soms heet het Sinaï. En de verklaring zal wel zijn dat Horeb de naam is van het gebergte en Sinaï de naam is van die ene bergtop. En soms heb ik gedacht dat het precies andersom was. En sindsdien weet ik het dus niet meer, hou ik het maar gewoon op. Het is hetzelfde, Sinaï of Horeb. In onze dagen spreekt men over het Sinaï-gebergte. Maar misschien is Horeb wel het gebergte. En als je hier leest, zou je zeggen de top van Horeb, de rotssteen in Horeb. Dat zal misschien dan de naam van die berg zelf zijn. Maar ik weet het niet. Het maakt er verder niks uit. In de praktijk is Horeb en Sinaï gewoon synoniem. Het is de naam van het gebergte, dan wel de berg waarop de Heer zou verschenen in de tijd aan Mozes. Sterker nog, het is de plaats waar de Heer Mozes oorspronkelijk ook riep. Maar dat is Exodus 3, geloof ik, of 2, of daar. Hè? 4 al. Goh, dan gaan we toch snel. Nou goed, Exodus 4 dan. Waar de immers te brandende braambos stond enzovoorts. En waar de Heer voor de eerste maal, nou niet voor de eerste maal, maar waar de Heer aan Mozes verscheen om hem na 40 jaar schapenhoeden voor Jethro, waar de Heer hem dus alsnog riep om inderdaad alsnog Israël te verlossen. Maar niettemin, er was dezelfde plaats. Horeb wordt daar genoemd. In alle gevallen een beeld van, was Horeb een beeld van dus? Gewoon van de wet. Gewoon van de wet. Droogte. Een verdroging. Gebrek aan leven. De wet zelf heet, ik zeg dat nogal eens vaak, maar goed, de wet zelf heet nou eenmaal bediening des doods. Dus men kan onder de wet leven, maar men sterft eraan. Op verschillende manieren, maar dat doet er weinig toe. Het gebeurt nou eenmaal. Het heet een bediening des doods in 2 Korinthe 3. Het wordt ook genoemd de wet der zonde en des doods in Romeinen 8. De eerste vers. Misschien zijn er nog meer uitdrukkingen, maar die weet ik dan uit het hoofd zo gauw niet. Maar in ieder geval, de oude verbond is immers een bediening des doods en is dus per definitie eigenlijk een droge plaats. Het leven onder de wet zou een mens toe moeten brengen om vast te stellen dat hij geen water heeft. In ieder geval lang niet genoeg. En daar gaat het maar om en dat hij van de dorst zal omkomen. Waarna de middelaar van het nieuwe verbond inderdaad in grote hoeveelheden water voorziet in leven. Zelfs grote hoeveelheden leven, dat heet dan gewoon eeuwig leven. Stromen van levend water heet dat. Nou goed, daar hebben we het nog wel over. Maar Horeb staat dus inderdaad voor de wet, zodat dit Rafidim en daarbij de berg of de rotssteen in Horeb uit vers 6 gezamenlijk spreken over de situatie van het oude verbond. De bediening des doods, leven onder de wet in grote droogte, men wordt er niet door behouden, men ontvangt geen leven, maar in tegendeel, men zal er door sterven. En wat er overblijft onder de wet is inderdaad God vragen om water. Daar komt het op neer. Men zou het niet moeten murmureren. Men zou alsnog om water moeten vragen. Men zou natuurlijk ook gewoon onder de wet kunnen zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Lijkt me altijd een heel goede. Dus bovendien een Bijbelse. Omdat natuurlijk in de eerste plaats, door de wet is kennis van zonde. Dat wil zeggen, door de wet leert een mens verstaan dat hij een zondaar is. Niet dat hij daar zo geweldig veel aan heeft, want daar wordt hij niet behouden door. Hè? Nee, hij wordt behouden door kennis van Christus, niet door de kennis van de zonde uiteraard. Hè? Dat weet u toch? Ja, ja, ik moet ineens denken aan de uitspraak in Johannes 16, waar de Heer aankondigt dat de andere trooster zal komen, de geest der waarheid, die in heel de waarheid zou leiden. Dat wil zeggen, dat zou hij doen voor de gelovigen. Die zou de gelovigen in heel de waarheid leiden. En die zou de Heer Jezus Christus verheerlijken. Die zou het uit het zijne nemen en het aan de gelovigen verkondigen enzovoorts. Maar van diezelfde geest staat een paar versen eerder dat hij aan de wereld ook wat zal doen. Die zal de wereld namelijk overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Maar als u het leest, niet meer leest dan wat ik nu zeg, Namelijk wat er staat, dat de geest de wereld zal overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Dan heb je maar een klein deel van de waarheid en waarschijnlijk een volle leugen. Want er staat niet dat die geest de wereld zal overtuigen van zonde. Er staat, de geest zal de wereld overtuigen van zonde. Namelijk, de zonde dat ze in mij niet geloofd hebben. Want de werking van de geest aan de wereld is niet hen overtuigen van zonde in het algemeen. Want dat doet de geest niet, dat doet de wet. En dat is net het tegenovergestelde. Geest is immers leven en de wet is bediening des doods. Nog een keer Romeinen 8. In Romeinen 8 heet het oude verbond de wet der zonde en des doods. En het nieuwe verbond heet de wet des geestes en des levens. Dat staat er, want de wet des geestes, des geestes des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Het zijn dus twee tegengestelde dingen. De eerste verse van Romeinen 8 staat dat. De geest overtuigt de wereld niet van zonde, van de zonde in het algemeen. Dat is wat de wet eventueel doet. Wat de geest doet aan de wereld is hen overtuigen van die zonde dat zij in de Heer Jezus Christus niet geloofd hebben. Hen bekendmaken met het feit dat inderdaad de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, het woord, het licht in de wereld gekomen is. En dat die wereld dat licht en daarmee het woord heeft afgewezen. En dat is inderdaad onderdeel van de prediking van het evangelie aan, zeg maar, de onwetenden. Hen wordt verteld hoe het is dat het licht, het leven, het water zelfs gekomen is, maar dat de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Waarmee vastgesteld wordt dat de wereld, de volkeren, dus per definitie ongelovig zijn. Niet omdat ze niet weten, maar omdat zij wetend de Heer hebben afgewezen, het woord hebben afgewezen. Staat trouwens ook gewoon in Romeinen 1. Hè? Daar staat dat hij hen niet goed heeft gedacht God in erkentenis te houden. Daarom heeft God goed gedacht om hen los te laten. Op grond van hun ongeloof. En een andere plaats in Johannes staat. Als ik niet tot hen gesproken had, dan zouden zij geen zonde gehad hebben. Maar nu heb ik wel tot hen gesproken. Ik heb deze tekenen gedaan en nu hebben ze geen excuus. In gewoon Nederlands, nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Die van ongeloof namelijk. De wereld wordt dus per definitie beschouwd als ongelovig. Sinds de eerste komst van Christus. En wat de geest aan de wereld doet, is zijn overtuigen van en confronteren met dat ongeloof. Zodat men alsnog tot geloof zou komen uiteraard. En daar gaat het maar om. Wat de geest en wat dus Christus en wat dus de hoge priester van het nieuwe verbond aan ons, aan de gelovigen doet, is ons leiden in heel de waarheid, zeg maar de volle waarheid. In het volle evangelie denk ik altijd. Maar nee, dat is omdat het afgelopen zondag en maandag Pinksteren was. Daarom ligt me dat zo voor de geest. Staat mij dat dan. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Het leidt ons in heel de waarheid. De waarheid namelijk omtrent een nieuw verbond en een koninkrijk in verband met een hemelse roeping en erfenis in onze dagen. En in verband dus met de positie van de gemeente. Maar goed, daar laat ik het maar even bij. We gaan dus terug naar dit schriftgedeelte. Waar het om gaat is dus inderdaad dat er geen water is, zoals het ook staat in vers 2, maar het is een beschrijving van de situatie onder de wet. Daar is geen water, daar is niet werkelijk leven. En als u zegt, maar de wet is toch een beeld van het woord van God, dan wil ik u zeggen, dan is er wellicht water, maar dan toch in ieder geval te weinig. En dan sterft men er even goed aan. We zitten kort. Dat is Horeb een beeld van en Rafidim hier in de eerste plaats ook. Maar u weet hoe dat zit. Water komt er toch. Dat was in Mara al zo. Daar was wel water, maar het was sowieso niet te drinken. Er komt hetzelfde neer. En het water wordt daar zoet gemaakt. Dat wil zeggen, er komt toch drinkbaar water. En dat is de gedachte hier natuurlijk ook. Er komt niettemin drinkbaar water. Toch in dezezelfde plaats. En we zullen zien hoe dat komt, want dat staat gewoon in de rest van deze geschiedenis eigenlijk. Er staat dus dat er geen water is. En het volk twistte met Mozes, vers 2, geef gij lieden ons water dat wij drinken. En Mozes dan zei tot hem, wat twist gij met mij, waarom verzoekt gij de Heer? De achtergrond van die redenering is natuurlijk in de eerste plaats dat Israël net zo goed gewoon had kunnen wachten op dat het water kwam. Maar je kunt wel de Heer vragen om water. Of zelf vaststellen dat het er niet is. Je kunt er gewoon wachten tot het komt. Want de Heer had het immers beloofd. Hij zou hem naar het land brengen. Wel, dan zal hij ook in water voorzien. Niet dat ik zoveel kritiek heb op dit gedrag van Israël, hoor. Maar het is gewoon de objectieve vaststelling van het feit. Als men werkelijk geloofde, dan zou het betekenen dat men nergens om hoefde te vragen. Dat er geen reden was te murmureren of wat. Er was zelfs niet een reden voor gebed, eigenlijk. Want de Heer had beloofd en hij zou dus water moeten geven. Vanzelfsprekend. En nog op tijd ook. Ja, dat is niet anders, hè. Mozes neemt het hem wel kwalijk, want Mozes zegt, wat twist gij met mij? En vervolgens, waarom verzoekt gij de Heere? Want in zekere zin zijn Mozes en de Heere natuurlijk gelijk. Mozes vertegenwoordigt de Heer, is een representant van de Heer. En in andere zin, hij is zelfs een type van de Messias. Zij het dan dat Mozes de middelaar is van het oude verbond, dat voorbij zou gaan. Maar hij is een type van de profeet als Mozes, de middelaar van het nieuwe verbond. Dat een eeuwig verbond zou zijn. Maar goed, vers 3, toen u het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide, waartoe hebt u ons niet uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? En daar blijkt dus inderdaad ongeloof uit. Men ging er kennelijk van uit dat men hier in de woestijn zou sterven. Men geloofde kennelijk niet dat men in Canaan zou aankomen. En Mozes zegt, wat moet ik nou doen? Zegt hij tegen de Heer. Want het scheelt niet veel. Ik vind dat een mooie uitdrukking hier. Er feilt niet veel. Dan leer je nog wat Nederlands ook, hè. Feilen wil dus zeggen dat er iets ontbreekt. Dat is trouwens hetzelfde als falen. Tekortkomen, tekortschieten. Het scheelt niet veel. Er feilt niet veel aan of zij zullen mij stenigen. Ik ken trouwens iemand wie hetzelfde overkwam. Want er had niet veel gefeild of men zou de Heer Jezus inderdaad ook gestenigd hebben. En dat was notabene degene die hen water zou brengen. In de zin van leven. Maar goed, de Heer zei tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks. Dat wil zeggen, hij wordt officieel voorgesteld als de voorganger van Israël. Ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël. Dat vind ik ook altijd aardig, want het is een aardige reeks. Je hebt Mozes voorop, dan de oudsten van Israël en dan het volk. Dat is altijd een aardige, want als je zo'n rijtje hebt, dan weet je precies hoe het zit, hè. Mozes is helemaal echt de oudste dus eigenlijk, althans de oudste in rang. En daar gaat het maar om, hij is een type van Christus. Het volk zelf staat gewoon voor Israël als zodanig. Maar die oudsten, die bevinden zich daartussenin. Het is Mozes, ze horen bij Mozes als oudsten aan de ene kant, ze horen bij het volk aan de andere kant. En wat stellen zij dus voor? Oudsten, eerstelingen. Kan moeilijk anders. Het moet een beeld zijn van de gemeente, hè? Ja. Dat zijn ze altijd, hè? De raad van oudsten. Maar goed, het komt ook nog wel aan de orde verder. In de rest van de geschiedenis. Dus gaan we gewoon door. Ga heen voor het aangezicht des volks. Neem met u uit de oudste van Israël. En neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ge heen. Dat is die staf waarvan ik dan nooit met zekerheid kan zeggen of het de staf van Mozes is of die van Aaron. Want ik denk altijd dat ze samen maar één staf hadden. Ik weet niet hoe dat komt, maar... Echt waar? Nee, ja, dat kan moeilijk anders. Er wordt namelijk uitgebreid... gesproken over de staf van Levi, de staf van het huis van Levi, die uiteraard vererfd werd, dat is een embleem van de stammen van Israël, hè? Die uiteraard vererfd werd naar het hoofd van de stam van Levi in de dagen van Mozes, en dan weet ik nooit wie dat is. Nou ja, in een bepaalde geschiedenis vinden we dat die staf van Aaron is. De staf van Levi is die van Aaron. Want de staven van de verschillende stammen van Israël, 12 stuks dus, moesten gegooid worden, geworpen worden voor het aangezicht des Heren in de tabernakel, om uit te maken wie de echte hoge priester zou zijn. En toen was het de staf van Levi, met erop de naam van Aaron, die bloeide en die werd vervolgens daar tot de lengte van jaren in bewaring gehouden. Het aardige is dan dat de staf van Levi dan dus terecht is gekomen bij Aaron. Maar als je de lijn niet van het priesterschap, maar van het koningschap zou nemen, gewoon van het eerstgeboorterecht in het algemeen, zou die staf dus terechtkomen eventueel bij Mozes. Het is mij nooit helemaal duidelijk geworden van wie nou echt die staf was. Ik heb steeds het idee dat ze het met een en dezelfde doen. Als je de plagen van Egypte leest, dan als ik me goed herinner, dan wordt 3 keer zo'n plaag opgewekt door Mozes met de staf. En er wordt 3 keer een plaag opgewekt door Aaron met de staf. En het ontgaat mij dus steeds wiens staf het is. Nou goed, laat maar zitten. Het is in ieder geval de staf van uit het huis van Levi. Dat in elk geval heeft dus wat met priesterschap in de eerste plaats te maken. Niet in de eerste plaats met koningschap. Dan hadden de staf dus. Dus eigenlijk toch hetzelfde. Van Juda moeten zijn. Maar het was uit Levi, zodat er in de eerste plaats verwijzing is naar priesterschap. Dat kan trouwens al niet missen, want hier gaat het om eten en drinken. En dat werd ooit voortgebracht door Melchizedek, de priester, met nadruk, hoewel hij ook koning was, hè? De priester van God. En daarbij bovendien een type van Christus die levend leven, brood en wijn, meestal trouwens, zou voortbrengen. Hier gaat het om wat anders. Maar goed, het is in ieder geval die staf die uitdrukking geeft aan de kracht van onvergankelijk leven, aan levenskracht. Want wie hem ook hanteert, Mozes of Aaron, dat maakt weinig uit. In alle gevallen is hij een uitdrukking van leven, dat is de staf sowieso. Als het nog bovendien de bloeiende staf is, dan is die dat in bijzondere mate natuurlijk. Maar ook als de staf gebruikt wordt om bijvoorbeeld de Jordaan, dat is later, hè? Nee, laat ik zeggen, als de staf gebruikt wordt om de Schelfzee te klieven, dan spreekt het over precies hetzelfde. Namelijk, het spreekt over opstanding, over het tot stand komen van nieuw leven, wedergeboorte uiteindelijk enzovoort. Dat is de hele Bijbel door zo. Altijd met een staf. En trouwens ook met alle synoniemen. Staf, stok, stam, roede, of hoe het maar heten mag. Zelfs als die roede een end is, een lood aan een boom, dan nog staat het voor het nieuw leven. Hè? En dus als beeld van wedergeboorte of gewoon een beeld van opstandingskracht. Nou, het is die staf die hij moet nemen. En dan heb je een mooi rijtje. Je hebt Mozes voorop met deze staf uit het huis van Levi. In ieder geval wordt een verband gelegd met priesterschap, koningschap in zekere zin ook, omdat Mozes als zodanig optreedt. Maar ik ben altijd geneigd eerst aan priesterschap te denken. Vervolgens is er sprake van oudsten en het volk, maar gezamenlijk zijn zij in beeld van hoe een nieuw verbond zou aanbreken, waarvan de echte Mozes de middelaar is, zowel koning als priester. Die dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens, zoals die in de staf nou eenmaal tot uitdrukking gebracht wordt. Waarbij bovendien de middelaar van het nieuwe verbond inderdaad de bedienaar is van een eeuwig verbond, van een verbond des vredes of een verbond des levens. Alle drie termen worden gebruikt. Terwijl hier aan de andere kant sprake is van het oude verbond, zoals het tot uitdrukking komt in Rafidim en in bijzonder in Horeb, omdat daar nou eenmaal, later overigens, maar omdat daar nou eenmaal de wet gegeven zou worden. Zodat je hier de geschiedenis vindt die uitdrukking geeft aan het ontstaan van het oude verbond, maar die in werkelijkheid natuurlijk spreekt over het ontstaan van het nieuwe verbond. De staf, daar gaat het eigenlijk om, gehanteerd door Mozes en eventueel door Levi, want dat zou ook goed gekund hebben. En dan daarna de oudsten en dan heel het volk. Zodat het spreekt over Christus in de eerste plaats als de middelaar van het nieuwe verbond. Koning en hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Vervolgens de oudsten, namelijk de gemeente van eerstelingen. En daarna alsnog Israël en eventueel ook nog de beesten. En dan praten we, met excuses, maar dan praten we over de heidenen. Ja. Jammer dan, maar vanuit Joods standpunt is dat een heel bekend beeld. Goed. Maar dan zegt de Heer in vers 6, zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Nou, de rotssteen is gewoon die rots, dat wil zeggen een berg feitelijk. Hoe groot of hoe klein weet ik ook niet en het doet er ook weinig toe. Het aardige is natuurlijk dat de rotssteen sowieso altijd al de Bijbel door een beeld is van Christus, de onwankelbare. En bovendien de verhoogde, want die beide dingen komen daarin tot uitdrukking. Dat is tamelijk overbodig om dat te zeggen, omdat we bovendien vinden dat er staat, dat de Heer zegt, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Zodat we onze voorstelling maken in gedachten van deze berg, maar helemaal bovenaan vinden we niet de top van de berg zozeer, maar we vinden helemaal bovenaan de Heer staan. Heb u die? Nou, als ik dat plaatje voor me krijg, ja, dan heb ik altijd van die vreemde associaties. Ik kom altijd meteen terecht in Efeze 2. En nog op een andere aanverwante plaatsen. Waar ook sprake is van ja, een bouwwerk, een rotssteen mag ik niet zeggen. Hoewel het heel goed zou kunnen. Daar is namelijk sprake van een verzameling van stenen die aan elkaar gevoegd zijn. termen zelf staan daar niet, maar staan er wel in 1 Petrus 2. De verzameling stenen aan elkaar gevoegd tot één geheel. En waarbij gezegd wordt dat aan de top, helemaal bovenaan, daar is de Heer. Toch? Of ken ik dat beeld niet? Ja, dat, nou, ik spreek er vaak genoeg over, maar het schijnt toch niet zo'n bekend beeld te zijn. Dat is dan een situatie onder het nieuwe verbond uiteraard, waar gezegd wordt in Efeze, leuke Efeze 2, het gedeelte vanaf vers 11, dat eigenlijk een toepassing is van de profetie over die dorre doodsbenen die weer tot leven zouden komen. Maar goed, ik had gezegd dat ik daar niet verder op in zal gaan, dus dat zal ik nog maar niet doen. Maar in elk geval wordt daar gezegd dat gij die eertijds heidenen waart, samen met degene die eertijds Joden waren overigens, dat Jood en heiden samen de toegang hebben door één geest tot de Vader. Dat staat in vers 18. En met moeite sla ik dus de voorgaande versen over. En dan staat er in vers 19 gezegd tot de gelovigen uit de heidenen uit vanzelf. Dan staat in vers 19, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, dus vreemd van het burgerschap Israëls, maar gij zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, samen dus, vers 20, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen. Dat is Jesaja 28, daar heb je de steen. Als fundament waarop gebouwd zal worden. Maar goed. En wie gelooft zal er niet hard bij vandaan lopen, staat er dan. Hè? Wie gelooft zal niet haasten, bij die steen weg dus. Want wie gelooft wordt op de steen gebouwd. Staat op de steen, wordt één met deze rotssteen. Nou hier staat, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat wil zeggen, die worden geacht het fundament gelegd te hebben. In bijzonder Paulus trouwens, maar dat is 1 Korinthe 3. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is uiterste hoek. Als u mij vraagt, uiterste hoek, steen eventueel, niet van het fundament, maar van het gebouw. Meestal leest men dat verkeerd, hè? Alsof hij is de hoeksteen van het fundament, waarna men een heel verhaal heeft uitgevonden over hoe een fundament gelegd moet worden met stenen op de hoeken enzovoorts. En ik vraag me, sinds de zondagsschool heb ik mij altijd afgevraagd, als Christus de hoeksteen is, en er zijn vier hoeken, wie, oh wie, zijn de andere drie? Ja. Ja. Bovendien, de hoeksteen, een hoeksteen dan. Waarmee maar we zien dat het verhaal niet deugt. Het is ook niet de hoeksteen van een fundament, wie dat verzonnen heeft, weet ik niet. Bovendien, men doet tekort aan het begrip uiterste. Dat heeft men dan over het hoofd gezien. Hij is niet de uiterste hoeksteen of zo van het fundament, maar van het bouwwerk. Niet als onderdeel van het fundament, want hij is het fundament, maar daar gaat het hier niet over. Nee, hij is hier de laatste steen van het bouwwerk, namelijk de top. De uiterste betekent toch de laatste? En dus de laatste steen van het bouwwerk en daarom de top. En als het waar zijn dat er vier hoeken zijn, voor het gemak dan, hè, typologisch klopt dat perfect hoor, vier. In het fundament, op aarde in ieder geval, horizontaal, vier, kan niet missen. Dan is de enige overblijvende hoek is de laatste en die staat bovenop. En zo, als we het niet te moeilijk maken, ontstaat dus daardoor vanzelfsprekend gewoon één piramide. Waarvan Christus de top is, waarmee dus in één keer verklaard is hoe het komt, dat op de grote piramide, ik noem hem altijd maar zo, hè, op de grote piramide, dat daar inderdaad de top ontbreekt. Nee, velen kijken niet goed, maar het is echt waar. Er staat geen top op en heeft er ook nooit op gestaan. Historisch bewijsbaar, dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. Er staat geen top op. En zo hoort het ook, de piramide kent geen top. De top is er namelijk niet. De top is namelijk Christus, de vijfde. Of de vijf, gewoon. De vijf staat voor verborgen dingen. De vijfde hoek is dus per definitie altijd verborgen. Dat kan niet missen. Maar je kunt ook zeggen, die piramide is een bouwwerk waarvan het opperste in de hemel reikt. En daarom ontbreekt het. Dat wil zeggen, de top ziet men niet. Maar die top is Christus. En als u helemaal een voorstelling kan maken van zo'n bouwwerk, dan begrijpt u ook dat de top zelf niet alleen de top is van de piramide, maar zelf ook piramide is. Er verandert niks mee. Toch? Nou, ik zal daar niet meer van zeggen. Dat doet ook nou niet de zaak, hè? Maar het is niet te min een Bijbels beeld. Maar waar het maar om gaat, is dat je hier ook een bouwwerk ziet van steen. En zeker niet van baksteen, hoor. Niet van tichelen. Want het gaat over eeuwige dingen. Het gaat over natuursteen, rotsteen of hoe het maar heten mag, hè? Een bouwwerk met aan de top, inderdaad, bovenop, inderdaad, Christus. En daar gaat het om. Dit is een beschrijving uiteraard van het nieuwe verbond. Maar wat we in Exodus 17 vinden, is iets gelijksoortigs. Men vindt namelijk een berg, maar aan de top van de berg, wanneer men die berg helemaal beklimt, dan vindt men daar aan de top inderdaad Christus zelf. Overigens is dit beeld ontleend aan, wat was het, Psalm 118 geloof ik. Als ik me goed herinner. Ik kan het nooit onthouden, ik weet het. Ja. We gaan er even bij om te laten zien dat dit inderdaad de enige verklaring is voor het beeld, gebruikte beeld in Efeze 2. Want daar staat in Psalm 118, vers 22, de steen, sowieso een beeld van Christus, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, de bouwlieden is in het algemeen een beeld van het Joodse volk en meer in het bijzonder een beeld dus van de leiders van het Joodse volk. Dat kan niet missen, want dat begrepen zij zelfs. Want de Heer vroeg hen dat. In een heel ander verband, maar ik probeer er niet te diep op in te gaan. Maar de Heer vroeg hen, wat is dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot het hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Aangehaald in Matthäus 21, ik zie het hier staan, dus dat is makkelijk, hè. Marcus 12, enzovoorts. Nou goed, de Heer houdt in dat volk, wat is dan dit? En er staat erbij, ik meen in Marcus 12 staat erbij, dat de fariseeën en schriftgeleerden begrepen dat dit over hen had. Zij waren de bouwlieden, waarbij het aardig nog is dat Eben, de steen, Eben hangt samen met het begrip zoon en dus met het begrip bouwer, want dat is hetzelfde, een zoon is per definitie de bouwer. Maar het kan ook zijn het bouwmateriaal, de steen, het ding waarmee gebouwd wordt. Wat dat betreft is het Hebreeuws een lastige taal. Aan de andere kant eigenlijk ook weer erg makkelijk als je die dingen begrijpt. Maar goed, maar aardig is, de steen is per definitie een zoon. Maar daarna staat er dat de bouwlieden die steen verworpen hebben. En bouwlieden is dus eigenlijk hetzelfde als zonen. De zonen hebben de zoon verworpen. Andere plaats staat het ook in de evangelie. Het erfgenamen, de zonen dus van het koninkrijk niet zouden ontvangen. Althans, voorlopig niet. En het anderen zouden ingaan. Of aanzitten in het koninkrijk, of hoe dat maar heten mag. Maar goed, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, spreekt dus inderdaad over Christus die verworpen werd door het Joodse volk. Die steen is tot hoofd des hoeks geworden, daar heb je hem. Dat is heus dezelfde uitdrukking, maar nu in het Hebreeuws, als de uitdrukking die we in Efeze 2 tegenkomen, vertaald met uiterste hoek. En dan staat er gewoon bij, waarvan Christus Jezus is uiterste hoek. Of waarvan Christus Jezus is hoofd des hoeks. Want hoofd betekent wel degelijk het uiterste, betekent namelijk de top. En Christus is dus het hoofd, de top van het bouwwerk. Nee, sommigen willen dit niet horen, want zeggen ze het verhaal over de piramide met een ontbrekende top die niet te zien is, dat is mystiek en het is occult enzovoorts. En dan zeg ik altijd, dan kunnen wij toch niet helpen dat een overigens Bijbels beeld elders wellicht, want daar gaat het helemaal niet om, maar wellicht door anderen misbruikt wordt. Er zijn er genoeg die heel de Bijbel misbruiken sowieso. Maar ontneemt ons niet het recht om gewoon de Bijbel te hanteren en te geloven. Er wordt zoveel misbruikt. Dus dat doet er verder niet toe. Maar het is inderdaad een volstrekt Bijbels en ook eenvoudig, elementair beeld. Maar de gedachte is dat de bouwlieden de steen verwierpen. Sterker nog, het was eigenlijk de steen dood, steen des aanstoots en de rots der ergernis. De apostel Petrus haalt het allemaal bij elkaar aan, hoor, in 1 Petrus 2. Kun je het zo achter elkaar lezen? Of was het 1 Petrus 3? Nou, 2 geloof ik nog. He? Maar je haalt het allemaal bij elkaar aan. Het was de steen waarover zij gestruikeld zijn, enzovoorts. De steen die niet wou deugen. Ik begrijp trouwens ook niet hoe je een steen in de vorm van een piramide kunt gebruiken ergens in het bouwwerk wat een piramide moet worden, tenzij dan aan de top. Maar goed, hè? Zodat het verschijnsel dat men de steen verwierp zo vreemd ook weer niet is, wil ik maar zeggen. Niettemin, ze hebben de steen verworpen, maar die steen is geworden tot de uiterste steen, de hoogste steen, de meest eervolle steen van heel het bouwwerk, de vervulling eigenlijk van het bouwwerk, maar dat is weer de term uit Efeze 1, waar staat dat de Christus de vervulling is van de gemeente en dat de gemeente de vervulling is van Christus. Ik zeg het iets vereenvoudigd, anders dan wordt het weer nodeloos ingewikkeld. Maar inderdaad, om die top gaat het. De top maakt het bouwwerk compleet, maar het bouwwerk maakt uiteraard ook de top compleet. Het hoort gewoon bij elkaar. En als het af is, is het inderdaad duidelijk één geheel. Maar er staat bij vers 23, dit is van de Heere geschied. Namelijk niet door de bouwlieden, maar dit is van de Heere geschied. En bovendien staat erbij, het is wonderlijk in onze ogen. En dat betekent dat het een verborgenheid is. En dat er over een verborgenheid gesproken wordt. Want iets wat wonderlijk is, dat is iets waar men naar vraagt. Iets wat men niet begrijpt. Ik noem meestal het Engelse woord in dat verband. To wonder betekent zich iets afvragen, iets niet begrijpen. Er vragen over hebben. Er moet iets wezen, maar men weet niet wat het is. En dat is het aardige van de top van de piramide. Die ontbreekt, maar je weet precies wat erop moet. Je kunt het zien. Je vraagt je alleen af waar hij is. Niet of hij wel bestaat en hoe hij eruit ziet. Want dat is logisch genoeg. Je kunt zelfs logisch concluderen, het ding moet er zijn. Maar waar is hij? Nou, dat is waar het om gaat. Dat is het hele Nieuwe Testament trouwens. De Nieuwe Testamentische geschriften. Want daarin wordt uitgelegd hoe het zit met die top. Die is namelijk in de hemel. Is gezeten aan de rechterhand Gods. Enzovoorts. En zal in de toekomst alsnog gezien worden. Zodat er nog hoop is voor de piramide van Cheops. Maar daar gaat het nou niet om. Nou, de zendmast eraf. Komt er alsnog. Nou, laat maar zitten. Maar dat beeld moet u voor ogen hebben. Een bouwwerk van steen. Bij een piramide spreken we natuurlijk over een gebouwd bouwwerk. Hè? En bij een steenrot zeggen we het is gewoon een berg als zodanig. Maar het beeld blijft gelijk. Aan de top vindt men, als men zoekt en bij gelegenheid, aan de top vindt men de Heer. Want daar gaat het om. En dat is wat datzelfde beeld is het ook wat we tegenkomen. 1 Petrus, zei ik al, 1 Korinthe trouwens ook. Maar hetzelfde beeld, in een iets gewijzigde versie uiteraard, komen we tegen in Exodus 17. Daar vinden we de rotsteen Horeb. Maar die is kennelijk ook niet compleet. Hij is pas compleet als de Heer daarop staat. Daar komt het op neer, ja. Daar moest ik even over nadenken. Ja, inderdaad, ja. De staan van de, want zo staat het hier, hè, in Exodus 17. Daar staat, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Voor uw aangezicht wil zeggen dat hij ook inderdaad gezien kan worden. Anders zeg je dat zo niet. Aangezicht komt immers overeen met verschijning. Met buitenkant van iets. Dus het gaat inderdaad over dat hij daar zichtbaar zou staan. En staan spreekt nou in ieder geval over opstanding. Staande positie. En dat is inderdaad wat de Stefanus zag. Stefanus, er wordt heel wat over verteld. Over het visioen van Stefanus. Die toen hij stierf, de Heer zag staande. Hè? Aan de rechterhand God, staande in de hemel. Er wordt meestal nogal van alles van gemaakt, omdat gewoonlijk wij lezen in de Bijbel dat de Heer zit aan de rechterhand Gods. En ik heb wel eens horen vertellen, in de dagen van Stefanus stond hij nog en was hij niet gaan zitten. Nog niet. Nee, daar lachen jullie nou om, maar het wordt in alle ernst verteld. Zo van, dat waren nog de dagen waarin de openbaring van het koninkrijk gepredikt werd. En hij stond nog, dus hij kon nog meteen terugkomen. Maar later, na de verwerping van Stefanus, en dus meteen bij het optreden van Paulus, want het hangt aan elkaar, hè, het gaat meteen in elkaar over. Bij de dood van Stefanus wordt immers Saulus van Tars aan ons geïntroduceerd. Wel, daarna ging de Heer zitten, want het zou nog wel even duren voordat hij weer zou opstaan. En dat berust natuurlijk een beetje op een misverstand, want de schriftgedeelte wat zegt, wat spreekt over dat hij zit aan de rechterhand Gods, spreekt er altijd over dat hij daar een eeuwige positie heeft ontvangen en daar dus altijd zit. Maar het gaat er helemaal om een beeld, hè? Het zitten op de troon heeft niks te maken met of men ook daadwerkelijk en actueel op die troon gezeten is. Ja, net zo goed. Hij stond op de troon zelfs, in Openbaring, hè? Want men ziet naar de troon daar, en men ziet op de troon het lam staande als geslacht. Gewoon een beeld van opstanding, daar gaat het om. En het punt is dat Stefanus de opgewekte Christus ziet, want dat is de gedachte, in de hemel. En hij heeft daar een troon ontvangen, en de term daarvoor is zitten op de troon. Maar zitten op de troon betekent gewoon dat men macht heeft ontvangen, dat men een koninkrijk heeft ontvangen, meer niet. Ook in Nederland zo. Onze koningin die zit ook niet vaak op die troon. Ik kan me goed voorstellen, dat ding is keihard. Dat is helemaal niet geschikt om lang in te zitten. Hè? Nou goed. Maar het staat goed als ze er zit. Maar dat is weer wat anders. Maar waar het hier over gaat, is de Heer staande op de rotsteen in Horeb. En de verklaring daarvan is een heel eenvoudige. De verklaring is namelijk dat de berg Horeb niet een beeld is van de gemeente of van het nieuwe verbond. Maar inderdaad nu van het woord Gods onder het oude verbond uiteraard. Maar dat wordt pas gecompleteerd in de verschijning van de opgewekte Christus. Of anders gezegd, het oude verbond, de Tenach, het hele oude testament, leidt tot die opgewekte Christus. En de bestudering van het oude testament brengt ons bij het lijden dat op Christus zou komen, maar ook de heerlijkheid daarna volgende. Kortom, het oude verbond wordt vervuld in de opstanding, of beter, in de verheerlijking van Christus, die inderdaad opstaat en bovendien een hemelse positie heeft ontvangen. En dat is waar het om gaat. En als men dat niet ziet, als de Heer niet op die berg is, zal ik maar zeggen, is de berg gewoon een bediening des doods. Hij is niet af. En dat geldt voor het oude verbond ook. Het oude testament, dat is niet af. Maar u weet, er zijn er die hardnekkig het nieuwe testament verwerpen. En dus met een onvolledige Bijbel en een onvolledig heilswerk zitten. En daarom zitten zij ook. Nou, zitten zij. Zwerven zij, moet ik zeggen. Zonder het Messias. Verhaal is niet af. Nou, daar laten we het eerst bij. Om eerst te pauzeren. Typologisch lijkt me dat het meest geschikte moment eigenlijk. Wij waren in Exodus 17. Waar we even tactisch gepauzeerd hebben. Waar gesproken wordt over de Heer. Die spreekt over zichzelf in vers 6. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Dat wil zeggen dat de Heer zou staan op die rotssteen. En bovendien zichtbaar zou zijn voor het volk. En terwijl dat zo is, slaat men dan, dat is de bedoeling, de rotssteen. Met als gevolg dat er water uitkomt. Het beeld wat ik er straks heb aangehaald uit het Nieuwe Testament is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als het beeld wat we hier voorgesteld krijgen. Het beeld uit Efeze 2 in het bijzonder en natuurlijk 1 Korinthe en 1 Petrus is een beschrijving van de gemeente als bouwwerk gemaakt van levende stenen, gevoegd aan elkaar. Dus toch tot één steen, één bouwwerk gemaakt. Tot Einstein denk ik altijd, hè. Mooie Joodse naam. Maar allemaal bij elkaar gemaakt tot één steen, Livingstone, denk ik altijd in tweede instantie pas, want dat is ook een heel goeie. Dat is een Britse naam, dat kan ook nooit kwaad. Maar goed. Maar samengevoegd tot één geheel met Christus als hoofd is natuurlijk een beschrijving van het nieuwe verbond, of zullen we zeggen een nieuwe schepping eigenlijk, of van het koninkrijk, of waar het maar om gaat. Terwijl hier, dit schema, hier de plaats waarin we het zien, de rotssteen met als hoofd de Heer daarop, is gewoon een beschrijving, omdat het uit verband blijkt, van het oude verbond. Daarom heet het ook de rotssteen Horeb. En Horeb is de plaats waar de wet gegeven werd. En in zijn breedste betekenis staat Horeb dus voor het oude verbond. En daarmee ook voor de complete verzamelde oud-testamentische geschriften. Maar verder blijft het idee gelijk, namelijk dat Christus daarvan het hoofd is. Als men nadert tot die rotssteen, als men nadert tot Horeb, als men nadert tot de wet, en dan denk ik altijd terwijl ik wet zeg, onderwijzing, hè? Als men nadert tot de wet, de onderwijzing Gods, dan zal blijken dat men in die onderwijzing Christus tegenkomt als het hoogtepunt en als de vervulling daarvan. Want wat men ook doet met het Oude Testament, het is nooit volledig wanneer niet uiteindelijk en in hoogste instantie die Oude Testamentische geschriften worden toegepast op Christus zelf. En dat is waarheen de schrift onze gedachten, ons denken leidt. Namelijk tot Christus. Men kan komen tot de berg Horeb, maar het heeft geen enkele zin als men niet ziet dat op die berg, dat de bekroning, om zo te zeggen, van die berg, de Heer zelf staat. En dat is maar heel de gedachtegang en het probleem van Israël onder het oude verbond, tot aan de dagen, tot in de dagen van de Heer Jezus, en eigenlijk nog tot in onze dagen in zekere zin, is dat men weliswaar komt tot die wet, tot de steen, tot Horeb moet ik dan eigenlijk zeggen. Maar men verzuimt Christus te zien. En wat ik dan nog vergeten had in het rijtje, was natuurlijk gewoon het christendom als zodanig. Het officiële christendom, wat het ook wezen mag, want ik weet nooit precies wat dat is. Maar ik hoop altijd dat u dat weet, hè. Maar er gebeurt precies hetzelfde. Men komt tot wet, of tot de wet, maar men ziet Christus niet. En dan gaat het om hoe meer men Horeb ziet, zal ik maar zeggen, hoe minder men ziet dat de Heer zich daarboven bevindt. En dat dus de hele schrift over hem spreekt. Ik heb u al gezegd, de brood en het water, en dus het woord en al wat we daarbij nog meer besproken hebben, komen we allemaal tegen in het Johannesevangelie. Bovendien, in het Johannesevangelie komen we de Heer tegen wel degelijk als de middelaar van het nieuwe verbond, en dus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wij vonden in Johannes 5 in elk geval ook de geschiedenis van het water. Maar dit keer niet van Mara, maar van Bethesda. Maar in de praktijk blijkt het verschil niet zo groot te zijn. Maar en bovendien volgt dat dan nog op de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw en al dat water. Maar dan staat er uiteindelijk in Johannes 5, vers 39, zijn beroemde woorden, we zouden ze eigenlijk uit het hoofd moeten kennen. Johannes 5, vers 39, waar staat: onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde water, hè? Eeuwig leven, water. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En de gedachte is natuurlijk dat dat klopt. In de schriften is inderdaad eeuwig leven. En er staat er als toelichting ook bij, want er staat: deze zijn het, of die zijn het, die van mij getuigen. Als ik uit Johannes lees, dan moet ik altijd meteen zeggen dat Johannes wat gehandicapt is, ik bedoel het niet lelijk, maar dat Johannes wat gehandicapt is in het gebruik van de voegwoorden. En is of omdat, hè. Hij overtuigt de wereld van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Dat had net zo goed kunnen staan. Namelijk dat ze in mij niet geloofd hebben, want dat is die zonde uiteraard. Dat haalde ik er net aan, straks uit Johannes 16. En hier vind je ook zoiets, er staat: en die zijn er die van mij getuigen. Betekent zoveel als: ja, die zijn inderdaad degene die van mij getuigen. En vers 40 zegt: en gij wilt tot mij niet komen. En daar vul ik ook altijd een ander voegwoord in, namelijk maar. Of nog anders: onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. En hoewel die het zijn die van mij getuigen, wilt gij nochtans tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. En dan heb ik wat andere voegwoorden ingevuld, maar de betekenis verandert er niet mee. Dat is wat er staat, hè. De schriften worden geacht eeuwig leven voor te brengen. Dat is op basis van dat in de wet staat: doet dit en gij zult leven. Weet u wel, de rechtvaardigheid die uit de wet is, zei Paulus later. Dus daar sluit ik me dan maar bij aan. De rechtvaardiging uit de wet, die uit de wet is, zegt: doe dit en gij zult leven. Nou goed, men komt dan tot de wet, de schriften dus, want in die dagen was dat volstrekt hetzelfde. De wet, de onderwijzing, dus een schriftelijke onderwijzing. En dus gewoon de Oud-Testamentische schriften. Men zou die moeten onderzoeken. En er staat: want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Het punt is dat zij dat meenden. In de praktijk was het niet zo. Maar in de praktijk zou het wel gekund hebben. Onderzoek de schriften, want daarin is eeuwig leven. Maar het is maar de vraag of degene die de schriften onderzoeken ook inderdaad dat eeuwig leven hebben wat in die schriften is. Hebben jullie? Nou. De Heer zegt dan: gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En de grondgedachte is niet verkeerd, want inderdaad, die schriften zijn het die van mij getuigen en ik ben het eeuwige leven. Nou ja, dat staat hier niet, maar in een van de andere hoofdstukken in het Johannes-evangelie toch op zijn minst, hè? Ik ben de opstanding en het leven. Of ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben het woord des levens. Of ik ben het brood des levens. Of hoe het maar heten mag. Of ik geef mijn leven aan de schapen. Dat hadden we het net even over dan. Vooruit, dat is weer een ander hoofdstuk. Allemaal Johannes. Maar hier staat, die zijn het, die schriften zijn het, die van mij getuigen. Maar, vers 40, hoewel er staat en. Maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. En ook uit dat vers moet je concluderen dat Christus dus het leven is. En voor zover er leven, zelfs eeuwig leven is in de schriften, is dat uiteraard niet op een of andere magische, occulte, mystieke wijze, maar gewoon omdat de schriften spreken over hem die het leven is, over Christus namelijk. En de Heer zegt, als je de schriften onderzoekt en je komt niet tot degene die in de schriften naar voren gebracht wordt, dan heb je toch geen eeuwig leven, hoewel dat er wel is in de schriften. Sterker nog, maar u weet, dat komt er bij mij altijd wat cynisch uit, maar in de praktijk blijkt het zo te zijn dat velen, en dan hou ik het netjes, hè, dat velen die zich bezighouden met het onderzoek der schriften, in de praktijk slechts bezig zijn met het wegredeneren van het leven wat daarin wel degelijk gevonden wordt. Men vindt het er ook, maar men redeneert het weg. Nou ja, over Wissing hebben we het al zo vaak gehad, dus dat doen we nou niet meer. Hè? Het is ook niet eerlijk om alleen zijn naam te noemen. En bovendien als ik anderen moet noemen, dan moeten we daar wel een paar dagen voor uittrekken. Hè? Dat heeft geen enkele zin. Maar dat is wat er gebeurt. Het leven er juist uithalen. En dat is ook wat de Heer zijn tijdgenoten, in het bijzonder dus de schriftgeleerde, verweet. Denk met name aan de uitspraak over de sleutel der wijsheid. Hè? De clue van het verhaal, het samenbindend principe uit heel het Oude Testament, die sleutel der wijsheid, zei de Heer, die hebben jullie zoek gemaakt, zodat niemand meer kan ingaan. Heel eenvoudig beeld. Nou, dat is het ook, maar de sleutel der wijsheid is dezelfde als de sleutel uit het huis van David, ook een Bijbelse uitdrukking, die sleutel is Christus. Vind ik altijd leuk, hè? Ik zeg altijd, alle boeken over openbaring heten de sleutel tot het boek openbaring. Nou, die sleutel hebben wij al lang, hè? Dat is Christus. Door hem worden alle schriften ontsloten, om het zo te zeggen. Als je hem kent, gaan de schriften open. Maar andersom is het zo. Als de schriften open gaan, dan vinden wij Christus. Kan niet missen. En over de volgorde heb ik het nou maar even niet. Waar het maar om gaat, is in ieder geval dat de schriften over hem spreken. En voor zover er leven is in de schriften, is dat omdat Christus daarin gevonden wordt. En als men wijs zou kunnen worden uit de Torah, of gewoon uit de onderwijzing, uit de wet Gods, dan is dat omdat die wet ons spreekt over Christus. En als het zinnig is om naar Horeb te gaan, dan is dat omdat daarop de Heer staat. Dat is eigenlijk de gedachte. Als men dat niet ziet, is het Oude Testament ook in meerdere opzichten een bediening des doods. Dan is het gewoon dorre, oude, en bovendien onbetrouwbare, en bovendien onsamenhangende overlevering. En velen die de schriften onderzoeken beschouwen die schriften ook zo, waarmee dus meteen vastgesteld kan worden dat zij dus Christus niet kennen. Ja, ik zal een ander beeld gebruiken uit Johannes 8. Als men gaat naar dat water, Siloam, dat betekent hetzelfde als het water van Bethesda, het is een beeld van het verzamelde woord God. Als men gaat tot Siloam, dan kan men daar de ogen wel wassen, maar daar wordt men niet ziende van. Daar heb je wel mooie schone oogleden, wellicht of schone ogen, maar het helpt je niks, je ziet namelijk niks. Wat men moet doen, is eerst zich aanmelden, dan wel afmelden, ik weet nooit hoe het heet, hè? Maar zich melden dus maar bij de Heer, de Zoon van David, de Messias, het licht dat in de wereld gekomen is. En als men via een ontmoeting met hem gaat naar dat badwater Siloam, en men was zich daar, dan gaan ineens de ogen open. Pas dan wordt de vuiligheid verwijderd, dan worden de schellen van de ogen verwijderd, of hoe het maar heten mag, want het doet er nou weinig toe. Maar zo, dat is het verhaal. En als men niet bereid is te komen tot de Heer Jezus Christus, en als men niet bereid is het oog op hem te richten, dan blijft inderdaad niet alleen het Oude Testament, maar zelfs het Nieuwe, blijft gewoon één gesloten boek. Bediening des doods, leuke hobby voor mensen die zich alleen maar metaalpuzzeltjes bezighouden. Cryptogrammen, kruisenpuzzels, avonturen, hoe heet het? Adventures heet het tegenwoordig, die computerspelletjes, weet je wel. Dat is allemaal leuk, zoek het juiste woord en dan gaat weer een deur open enzovoorts. Maar je komt nergens. Dan, dat is wat de Heer hier in een paar woorden naar voren brengt. Onderzoek de schriften, uiteraard oud-testamentische schriften, want andere waren er niet. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. En inderdaad, dat klopt, want die zijn het die van mij getuigen. Maar dan moet je wel tot mij komen, opdat gij het leven moogt hebben. En dan zegt de Heer vervolgens dat ze dat niet doen. Zij komen niet tot hem die in de schriften naar voren wordt gebracht. En dat is zo, omdat ze eer van elkander nemen en de eer die van God alleen is niet zoeken. Dat is vers 44, onder andere. Nee, maar dat weet u toch als nette nieuwtestamentische gelovigen, dat er helemaal geen eer te behalen valt met het evangelie. Hè? Integendeel, dus niet op eer van mensen. Men wordt zalig ook niet op grond van werken, niet op grond van enige verdiensten onzerzijds of zo. We kunnen daar geen eer mee inleggen, waar nog bij komt dat we dan ons, als we tot geloof komen, ons stellen aan de kant van de Heer Jezus Christus. En die werd door de wereld verworpen. En heb ik het netjes gezegd, want bij andere plaats in hetzelfde Johannes Evangelie staat dat de Heer zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Of zoals Paulus het zegt, nou ja Paulus, maar in ieder geval zoals de Hebreeënbrief het zegt, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dus als je eer van mensen zoekt, dan kun je niet bij de Heer Jezus Christus terecht. En aan de andere kant, dan noem ik maar even Galaten, geloof Galaten 6. Hè? De mensen die onder de wet leven, die doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. Mooi gewassen, maar blind. Gewassen wellicht in het water van Siloam, maar zonder eerst de Heer ontmoet te hebben. En dan ben je mooi schoon, maar wel blind. Daar schiet je dus niks mee op. Nou goed. Dat is wat de mens in de weg staat. Zijn eigen hoogmoed, het zoeken van eigen eer, of het zoeken naar het ontvangen van eer van mensen. En het resultaat is dat de Heer weliswaar zei dat je in de vierde schriften kunt komen tot eeuwig leven, of het bezit van eeuwig leven, om het zo te zeggen. En hij zegt dus onderzoek de schriften. Maar vervolgens zegt hij in vers 45, meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. En dan worden de zaken omgedraaid. Zij dachten dat ze zich zouden kunnen beroepen op Mozes. Hun verwachting was op Mozes. Hun verwachting was immers gebaseerd op het leven onder de wet. Maar de Heer zegt, dat kon wel eens tegenvallen, want het zal precies andersom zijn. Mozes zal u verklagen. Mozes is niet uw advocaat, niet degene die uw zaken behartigt. De middelaar van het oude verbond, om zo te zeggen, is niet degene die inderdaad de mens reinigt en heiligt en inderdaad tot God doet naderen. Ik gebruik termen uit de Hebreeënbrief. Maar de middelaar van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, namelijk Christus, die meer is dan Mozes, die is dat. Die is degene die reinigt en heiligt en ons tot God brengt. Maar Mozes doet dat niet. Mozes in tegendeel klaagt de mens aan. Want de wet klaagt de mens aan. De wet stelt de mens tot zondaar. En dus als doemwaardig. Hoe kom ik op zo'n woord? Schrikken van. Maar dat is de term, ja. De wet veroordeelt de mens. Tenzij dan dat men via het onderwijs van Mozes en via dus de wet in de eerste plaats komt tot degene over wie de wet spreekt, namelijk over Christus. Men moet niet komen tot Horeb. Men moet komen tot degene die zich daar bovenop bevindt. Want de Heer staande op Horeb geeft waarde, geeft betekenis inderdaad aan Horeb. Daar gaat het om. En bovendien staat er ter vervollediging van het verhaal in vers 46 van Johannes 5. Want indien gij Mozes geloofdet, indien gij de wet geloofde, indien gij volkomen komt tot Horeb, om zo te zeggen, indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven. Want hij heeft van over mij geschreven. En dat is wat uitgebeeld wordt in Horeb met daarop de Heer. Dus beeld uit hoe de wet inderdaad spreekt over Christus. Ja, over de Heer Jezus Christus bedoel ik uiteraard te zeggen. En als men die niet zien wil, dan blijkt de wet alleen maar een bediening des doods te zijn. Dan ga ik terug naar Exodus 17, met enige moeite. Want het is zo mooi, die hoofdstukken daar, hè? Johannes 4, Johannes 5 enzovoorts. Over al dat water daar, hè? Toch? En over die kruiken met water. Dat is Johannes 2 zelfs al groot. Maar goed, laat het maar voor wat het is. Dus terug naar Exodus 17. Zie, ik zal al daar voor je aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan. De rots zal namelijk geslagen worden. Natuurlijk, het ligt voor de hand te zeggen dat het spreekt over de Heer Jezus. Die geslagen zou worden. Gedood zou worden zelfs. Dat is natuurlijk zo, maar dat lijkt mij niet eens de eerste gedachte te zijn. De gedachte is namelijk dat het slaan van Horeb uitbeeldt hoe de wet, het oude verbond, beëindigd zal worden. Dat is een neutrale term. Maar ik prefereer in vele gevallen en ook nu de term uit de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over de vernietiging van het voorgaande gebod. Of de term uit Jeremia 31 of iets dergelijks. Hè. Het breken van de wet. Natuurlijk, Horeb wordt geslagen en breekt kennelijk open en brengt water voort. En het spreekt over het einde van de wet, de vernietiging van het oude verbond, want zo heet dat. Niettemin is het natuurlijk zo dat dat gebeurt doordat de Heer Jezus geslagen wordt. In de brede betekenis van de term slaan betekent namelijk eigenlijk doodslaan. Dat iemand geslagen wordt, wil zeggen dat hij gedood wordt, tenzij anders vermeld, hè. En het punt is dus inderdaad dat de wet beëindigd wordt door de dood van de Heer Jezus. Of om met de gedachte van de Romeinen 7 te spreken. De wet wordt beëindigd doordat degene die de wet gaf inderdaad gedood wordt. Dit is iets moeilijker, vrees ik. Wel, Romeinen 7, het is toch makkelijk? Daar staat, de vrouw Israël is onder de wet des mans, dus de Heer uiteraard, zolang het tijd als de man leeft. Maar als de man gestorven is, is de vrouw Israël vrij van de wet. Natuurlijk, daar krijgen we altijd het verhaal van, maar je kunt toch niet zeggen dat Jehovah gekruist werd? Nee, dat zei ik ook niet. Ik las alleen even uit het hoofd dan, las alleen even voor uit Romeinen 7. Daar hou ik het maar gewoon bij, in de Bijbelse termen, hè. Daar wordt inderdaad gezegd dat de man gestorven is. Het leidt geen twijfel dat die man toch in die gedachtegang niemand anders is dan de Heer Jezus. Die trouwens niet voor niks Heere Jezus heet. Jehovah Jezus. Hè? Degene die ooit verscheen aan Abraham, dat zegt de Heer trouwens ook zelf in het Johannes Evangelie weer. Degene die ook verscheen aan Mozes, ik kan niet missen. Maar degene die uiteindelijk mens werd en inderdaad als mens op aarde leefde om te kunnen sterven. En dat is ook inderdaad gebeurd. Zeg maar, ja, maar Jehovah kan toch niet sterven? Nee, maar als de schrift nou zegt dat hij mens werd om te kunnen sterven, dan kon hij dus wel sterven. Het betekent dat er iemand stierf die oorspronkelijk niet eens kon sterven, maar die inderdaad mens werd om te kunnen sterven. Hebreeën 2. Staat dat toch gewoon? Ja, Zacharia, dat is natuurlijk eigenlijk een schoolvoorbeeld, hè, dat ik dat vergeet. Natuurlijk, Zacharia 12 is dat. Waar Jehovah spreekt en zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Waarna er velen geweest zijn die toen de tekst dan wel de vertaling verbasterd hebben en ervan gemaakt hebben. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben, omdat ze dat niet begrepen of niet wilden begrijpen. Maar staat er echt. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Het is de Heer zelf die dat spreekt uiteraard. De Heer die inderdaad zijn geest zou zenden. Daar gaat het daarover namelijk. In Zacharia 12. Die komt dus volstrekt overeen met Johannes, dan zeg maar weer Johannes 16 dan. Waar de Heer zegt, ik ga heen en dan zal ik de geest zenden. En ik moet heen gaan, anders kan ik de geest niet zenden. Daar gaat het maar om. Dus inderdaad, de rotssteen wordt geslagen in Exodus 17. De belangrijke gedachte is dat daarmee de wet beëindigd wordt, zo eigenlijk. Dat neemt niet weg dat daaruit water voortkomt, drinkwater uiteraard, zodat er geslagen wordt op het oude verbond, maar dan komt het nieuwe verbond als het ware tevoorschijn. En dat lijkt me een goede manier om het zo te zeggen. Te zeggen dat de Heer geslagen wordt, ja, dat weten wij, omdat het in het Nieuwe Testament staat, maar hier blijft de Heer gewoon bovenop die berg staan. Zodat het einde van het verhaal is, hier in Exodus 17, dat de rotssteen geslagen is, gebroken is, en uit de gebroken steen komt water voort. En bovenop die gebroken steen staat nog steeds gewoon Jehovah. Die stond er daarvoor al en stond er daarna nog. Het is een levende Christus. Die inderdaad degene was die de wet gaf. Ophoren en vanaf horen. Maar die bovendien degene is door wie uit het oude verbond, uit de wet, het nieuwe tevoorschijn wordt gebracht. Dat is de gedachte. Waarbij de Heere Christus, ik gebruik het opzet deze term, waarbij de Heere Christus eerst de middelaar is van het oude verbond, of degene is die het oude verbond brengt, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, en daarna is hij degene die ook het nieuwe verbond tot stand brengt. Er komt ook bij dat het bovendien ook heel gemakkelijk is om het zo voor te stellen dat die rots zonder top, om het zo te zeggen, dat die rots zonder top gewoon staat voor het Oude Testament als zodanig, zegt dus ook maar de Oude Testamentische geschriften, maar de top die er niet op zat en die later zou moeten komen, wordt voorgesteld dan door de Nieuw Testamentische geschriften, dus het Nieuwe Verbond. Komt precies op hetzelfde neer. Want het bouwwerk, namelijk het Oude Testament, de Tenach, is helemaal niet af. Daar ontbreekt nog van alles aan. Dat weet men ook, dat kan men ook zien. Zo goed als dat je de zijlijnen van de piramide volgt boven en je stelt vast dat die niet af is. Zo kun je bij de bestudering van het Oude Testament zien dat die niet af is, dat er iets aan ontbreekt. Er wordt niet voor niks vele malen gesproken over de verborgene dingen. Men weet ook dat het niet af is. En vanzelfsprekend wordt het ooit een keer gecompleteerd. Trouwens, ik weet niet zo gauw waar uit het hoofd, maar in het Oude Testament wordt aangekondigd dat er nog wat meer zou geschreven worden. Dat God nog wat zou openbaren, wat ook opgeschreven zou worden, enzovoorts. Gewoon een Nieuw Testamentische geschrift. Dus, en die hebben wij inmiddels gekregen, zodat je ook van het hele Nieuwe Testament, de geschriften bedoel ik, van het Nieuwe Testament kunt zeggen, dat ze in feite de top vormen van het hele bouwwerk. De top die nog ontbrak. En dat klopt in meer dan één opzicht, omdat het Nieuw Testamentische geschriften allemaal spreken over Christus als de uitermate verhoogde die gezeten is aan de rechterhand Gods. De top van het bouwwerk. Waarbij vastgesteld uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Enzovoorts. Hè? Dat is gesteld boven alle overheden en macht. Enzovoorts. Nou, dus met de hele schrift dus uiteindelijk zo. Je spreekt altijd over de verhoogde Christus. Niettemin, het oude verbond, Horeb dus, zou gebroken, geslagen moeten worden. En heel letterlijk, de Heer, de middelaar, de brenger om zo te zeggen van het oude verbond, zou inderdaad geslagen worden, zelfs gedood worden. Maar daardoor zou juist het nieuwe verbond in werking treden. Want, Romeinen 10, vers 4 meen ik, het einde der wet, en dus van Horeb, zie je, het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En dan is het dus leven. Bovendien, het beeld van de rots die geslagen wordt en dan water voorbrengt, komen we op een heel andere manier nog een keer tegen. Laat dat nou ook het Johannesevangelie. Ik doe het niet met opzet, maar dat is ook het Johannesevangelie waar de Heer aan het kruis hangt en sterft. Men zou eventueel kunnen zeggen dat hij daar, in ieder geval dat hij daar geslagen werd, gedood werd in elk geval. En dus in zekere zin brak. Niet letterlijk overigens, want hij werd niet letterlijk gebroken. Hè? Maar dan staat er in Johannes 19, vers 34. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Waarna Johannes zegt dat hij het gezien heeft. Die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En dat is uiteraard de schrijver hier zelf, dat is dus Johannes. Maar daar werd de Heer dus tamelijk letterlijk geslagen en uit zijn zijde kwam bloed en water. Dat is voor velen tamelijk onbegrijpelijk, maar het hoeft geen probleem te zijn. De man die dit gezien en getuigd heeft, verklaart het namelijk zelf later in 1 Johannes 5. Is een brief dus. Even zien of ik dat zo gauw kan vinden. Ja, 1 Johannes 5. Waarover Christus, of Jezus moet ik eigenlijk zeggen, de Zoon van God, gezegd wordt in 1 Johannes 5, vers 6. Deze is er die gekomen is door water en bloed. Daar heb je water en bloed. En dezelfde schrijver, Johannes. Deze is er die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Wanneer hij zegt niet door water alleen, maar door het water en het bloed. En daarna is nou je toch bezig is het rijtje uit te breiden. Hij noemde eerst wel degelijk water alleen. En daarna zegt hij, maar het is niet alleen water, het is ook bloed. Maar het veronderstelt in ieder geval water. Vervolgens zegt hij ook bloed. En daarna zegt hij, en de geest is er die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. Om maar een einde te maken aan de opsomming. En die drie zijn tot één. Ik las dus verder in het eind van vers 8. En het gedeelte wat ik oversloeg, dat zou je altijd over moeten slaan. Dan moet je gewoon heel zwaar doorstrepen, want dat staat er niet. Hè. Nergens, helemaal niet. Er staat gewoon vers 7 en 8. Want drie zijn er die getuigen, en dan begint u door te strepen tot halverwege vers 8. De geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. De rest mag u vergeten, dat heeft men erin gezet, ter ondersteuning van de leer van de drie eenheid. Sinds Nicea is dat noodzakelijk. Want er zijn zo weinig teksten waar je het anders aan op moet hangen. En daarom heeft men hem ook in de nieuwe vertaling laten staan. Hoewel men heel goed weet dat het er niet hoort te staan. Hè? Nou goed, dat even terzijde.